En Piet zegt ons, het is geen eenvoudige weg. En als u misschien gedacht hebt, ik word christen en alles wordt makkelijk, dan zit u ernaast. Want het is geen makkelijke weg die wij als christen moeten bewandelen. Amen. Jezus zegt, zijn weg is steil, zijn weg is smal. En elke dag opnieuw ervaren wij dat er strijd is. Het lied dat wij zojuist hebben gehoord, komt overeen met het woord van vandaag dat ik brengen wil. En dat heeft te maken met onze strijd in ons geestelijk leven. Ik wil met u gaan naar 1 Timotheus hoofdstuk 6. 1 Timotheus hoofdstuk 6. Want het is geen makkelijke weg die wij gaan moeten als gelovigen. Maar we weten, de Heer staat ons bij. Amen. We staan er niet alleen voor. 1 Timotheus 6, en van het hoofdstuk willen wij het 12e vers voor ons nemen. 1 Timotheus 6, vers 12 zegt ons: strijd de goede strijd van het geloof, grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ik lees nogmaals: strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. En ieder zegt, amen. Ons thema vinden wij in dat ene vers. Strijd, de goede strijd. Er zijn mensen die zeggen, nou, ik heb zoveel strijd in mijn leven. Waarschijnlijk heeft het te maken omdat ik zwak ben. Mijn geloof zit misschien niet goed in elkaar, daarom is er zoveel strijd. Maar de duivel valt u niet aan omdat u een zwakke christen bent. De duivel valt u aan omdat u juist een christen bent. Kunt u amen zeggen? Juist omdat u een kind van God bent, ervaart u strijd in uw leven. Want vanaf het eerste moment dat u Jezus hebt aangenomen, verklaart u de duivel de oorlog. Je breekt met je oude leven. Je breekt met je oude gewoontes. Je breekt met alles wat verkeerd is in Gods ogen. En vanaf dat moment hebben we een vijand tegenover ons. En dat moeten wij niet uit het oog verliezen. Vanaf het moment dat u christen bent en uw leven volkomen aan de Heer hebt gegeven, ervaart u strijd. We zullen daarop ingaan. Door de hele Bijbel zien we dat gelovigen vervolgd worden. Die was de eerste persoon die gedood werd. De eerste persoon in de Bijbel. Abel. Abel werd gedood. En de Bijbel zegt, hij was aan het offeren. En Kain zag dat het offer van Abel geaccepteerd werd door God. En dat zijn eigen offer niet geaccepteerd werd. Eigenlijk, Abel was een gelovige en Kain, want Kain offerde ook. Maar de Bijbel zegt ons dat God het offer van Kain niet accepteerde. Dus je kunt komen vandaan met allerlei offers, maar de vraag is, accepteert God mijn offer? En er was zo'n boosheid in het hart van Kain, dat hij op een dag zijn eigen broer doodsloeg. En zijn eigen broer Abel had niets te maken met zijn leven, met het leven van Kain. Abel werd gedood. De gelovige wordt vervolgd door de hele Bijbel heen. We denken aan Stefanus die gestenigd werd. We denken aan Jacobus die onthoofd werd. We denken aan Paulus die onthoofd werd. We denken aan Petrus die op de kop gekruisigd werd. We worden elke dag opnieuw belaagd door de tegenstander. Maar dank de Heere God, alles wat wij nodig hebben in het christelijk leven om sterk te zijn, vinden wij in de Heere God. Amen. Hij is ons geheim. Er is een tegenstander, hij is machtig, maar God is almachtig. Amen. En de Bijbel zegt ons, als God voor ons is, wie kan tegen ons zijn? Dat moeten wij onthouden. Er is strijd, maar we staan er niet alleen voor. Als God met ons is, wie kan er tegen ons zijn? Maar dat betekent niet dat wij niet alert moeten zijn. Dat betekent dat wij juist alert moeten zijn. Nou, in deze boodschap willen wij stilstaan bij twee punten. Namelijk, wees bereid op de strijd. Soms verwachten wij geen strijd, maar er is strijd. Strijd de goede strijd van het geloof. Dat is het thema en daar willen wij ook bekijken. De gemeente van God is in oorlog met de duivel. En dat de Bijbel stelt ons als constante strijd. De Bijbel zegt hier in Openbaring 12, vers 12, daarom verblijf u hemelen en u daarin woont, wegen die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen naar u toe in grote woede. Er komt een moment dat de duivel uit de hemel wordt gegooid. Er is geen plaats meer voor de duivel in de hemel en hij wordt op aarde geworpen en de Bijbel zegt ons, hij komt in grote woede. Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen naar u toe in grote woede, omdat hij weet. Satan weet dat zijn tijd kort is. Ik heb niet veel tijd meer. En waar ik nog zoveel mogelijk zielen met mij meetrek in de hel in. Weten wij dat onze tijd nog kort is? Voordat Jezus komt. De duivel is wijs. Hij zegt, ik heb gehoord, mijn tijd is nog kort. Ik ga alles gaan doen om zielen nog te winnen voor mij. En voor zijn koninkrijk. Nou, als wij wijs zijn, dan moeten wij ook alle tijd gebruiken om de goede strijd te strijden. Vele christenen zijn er niet ervan bewust dat zij een geestelijke strijd moeten strijden. En ze zijn met allerlei dingen bezig, behalve juist met die strijd. Ik ben een keertje opgeroepen voor militaire dienst. En ze zou zeggen, wat moet ik nou trainen, terwijl er geen oorlog is? Op dit moment wordt er getraind. Er is geen oorlog in Nederland, maar er wordt getraind. Want in het geval dat er een oorlog komt, moeten wij paraat zijn. Moeten wij een leger hebben dat paraat staat. Wij moesten leren in die tijd nog, dat de Sovjet-Unie onze aartsvijand was. We moesten leren de tanks, naar wie zij komen en hoe zij, wat voor uniform ze droegen. We moesten al die dingen leren. Maar in het geestelijke is het precies hetzelfde. Voordat er strijd komt, moeten wij paraat zijn. Dat wij weten hoe wij de boze kunnen wederstaan. We hebben gelezen vorige week, wederstaat de duivel en hij zal van ons vliegen. Maar je moet hem wederstaan, geen kans geven. Er zijn vele lauwe christenen. Met één voet bij de Heer en één voet in de wereld. Lauwe christenen. En dat is niet alleen maar in de tijd van het boek Openbaring, maar Johannes schreef daarover. Daar is de zevende brief, namelijk aan de gemeente van Laodicea. En dit is een brief gericht aan de voorganger van de gemeente van Laodicea. Aan de engel van de gemeente. Nou, de engel betekent boodschapper. De voorganger is een boodschapper. Hij moet de boodschap van de Heer opbrengen. Maar God had een brief voor een voorganger van de Laodicea. En dat wordt gezegd, vers 16, Openbaring 3, vers 16. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Wie van u kent Johannes 3, vers 16? Johannes 3, vers 16, alsjeblieft in God de Heer. Maar dit is Openbaring 3, vers 16. Is heel anders. Namelijk omdat je lauw bent, zegt de Heere God, nog heet, nog koud, zal ik je op mijn mond spugen. Nou, dat wil dat zeggen. Zou er alleen maar lauwe christen zijn in die tijd? Ik denk van niet. Lauwheid is van alle tijden. En dan is het heel belangrijk dat wij alert zijn, dat wij toezien, dat wij niet lauw worden. Maar de Heere God zegt, ik zal je op je mond spugen. Er zijn vele christenen die geestelijk in slaap gevallen zijn. Geestelijk in slaap gevallen. Weet u nog, Jezus zegt aan Petrus en Johannes en Jacobus, bind met mij. Er is één keer maar dat Jezus iets vroeg aan zijn discipelen. Altijd stond hij klaar voor hen. Maar nou zegt hij, voordat hij naar het kruis ging, bid voor mij, voor een uur. En elke keer, Jezus verliet hen en kwam hij terug en waren ze in slaap gevallen. Geestelijk waren ze ook in slaap gevallen. Niet alleen maar letterlijk, maar ook geestelijk. Dat was juist het moment dat Jezus iets vroeg aan zijn discipelen. Het was het juiste moment dat zij iets konden betekenen voor hem. En vallen ze in slaap. Jezus komt voor de tweede keer terug, vielen ze weer in slaap. Waren ze weer in slaap? Jezus komt voor de derde keer terug. Jezus zegt, blijf maar slapen. Nu is de vijand er al. Er zijn veel christenen die in slaap zijn gevallen. Ziet u, als de duivel ons niet kan treffen met vervolging, komt hij met iets anders. Dat u naar de kerk gaat is niet erg. Vindt hij niet erg. Als wij maar geestelijk niet alert zijn. Als wij maar niet geestelijk wakker zijn. Als wij maar niet ten strijde trekken. Vele vallen slapen. Er zijn veel vleeslijke christenen. Wat houdt dat in? Dat zijn christenen die alleen maar op gevoel afgaan, emotie. Je hebt wel van die campagnes, grote campagne, die duizenden mensen. Er komt een oproep en honderden mensen komen naar voren. Er is een onderzoek geweest, honderden mensen komen naar voren. En de volgende zondag kijken we wie er overblijft, een handjevol mensen. Waar zijn die al die honderden mensen gebleven? En de mensen zeggen, oh, was een geweldige dienst. Natuurlijk is het een geweldige dienst, maar de vraag is, waar zijn ze die vorige week hun leven aan Jezus hebben gegeven? Waar zijn die mensen die hier zijn, zoveel velen die gedoopt zijn? Er zijn vele vleeselijke christenen afgegaan op emotie. En ze hebben dingen niet ontvangen waarvan ze verwacht hebben. En ze zijn teleurgesteld. 1 Korinthe 3, vers 1. Paulus zegt, en ik broeders, kom tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn. Geestelijk zijn volwassen gelovigen. Die tegen een stootje kunnen. Maar Paulus zegt, ik kom tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn, vol emotie, als tot jonge kinderen in Christus. Nogmaals, het is niet verkeerd om een jonge christen te zijn. Als u gisteren tot bekering bent gekomen, is het niet verkeerd om een jonge christen te zijn. Maar hier gaat het om een gemeente die al een lange tijd op weg is. Maar Paulus zegt, ik wil bij jullie komen met vaste spijs, maar dat kan niet. Jullie zijn nog steeds baby's, jonge kinderen. He, ik heb u met melk gevoed, ja, voor baby's, en niet met vaste voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kon dat ook nu nog niet dragen. Dus er is een tijd voorbij gegaan en de mensen zijn stilgebleven in hun geestelijke groei. Nou, dat is ernstig. Want dat is wat boze wil. Dat wij niet de diepte ingaan met de Heere God. Dat wij nieuwe dingen ervaren en ontdekken in ons geestelijk leven. Blijven steken. Vers 3, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is, en ruzie, en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk. En wandel u dan niet naar de mens, naar je natuur. Je volgt niet Gods geest, maar je volgt je eigen natuur. Je hoort dingen met je eigen vleeselijke ogen en je wordt boos of je wordt teleurgesteld of wat dan ook. Maar ze wandelen naar de mens, zoals ieder mens wandelt. Die zegt niet afvraagt, Heer, leid mij maar. Leid mij maar, op mijn reacties, op mijn denken. En dat is heel belangrijk. Je kunt volle kerken hebben, maar gaat het om vleeselijke of geestelijke? Maar dit is een brief aan de gemeente van Korinthe. Het gaat hier niet om ongelovigen, het gaat hier om de gemeente in Korinthe. En Paulus zegt, jullie zijn nog steeds vleeselijk. Kunt u zich voorstellen in een gemeente dat er ruzie is, dat er tweedracht is? Je bent zogenaamd één, maar je bent niet één. Ons hart is verdeeld. En dan gaat het om vleeselijke christen. En als de boze ons vleeselijk kan houden, dan hebben we de strijd verloren. Hoeveel kerken zijn niet uit elkaar gespat vanwege vleeselijke gevoelens van mensen? We moeten alert zijn. Dat wij niet geroofd worden van al die dingen die God ons heeft gegeven. Er zijn vele christen die alleen maar willen horen wat ze graag willen horen. Die mensen heb je ook. De Bijbel zegt ons, in de eindtijd zullen zij leraren zoeken die hun gaan vertellen wat ze graag willen horen. Maar wie van u weet, God geeft ons niet wat wij willen, maar wat wij nodig hebben. God geeft ons wat wij nodig hebben. Christen die alleen maar willen horen, oh dat klinkt goed. Oh dat klinkt heerlijk. Dat klinkt geweldig. Er is een moment dat Jezus met zijn discipelen sprak. En er waren heel veel gelovigen op dat moment. Volgelingen van Jezus. Maar omdat zijn woord zo scherp was, gingen vele mensen weg. Ik weet niet of jullie dat passage kent. En dan zegt Jezus aan zijn eigen discipelen, wil je ook niet weggaan? Zie je, Jezus leidt niemand aan zich. Hij dwingt niemand om tot hem te komen. Je moet blijven. Maar Petrus zegt, Heer, tot wie moeten wij gaan? U heeft woorden van eeuwig leven. Is dat die ontdekking dat Jezus woorden van eeuwig leven zijn? Vele christen die willen maar horen wat ze willen horen. Dat zien we ook. Als je televisie sprekers hoort, dan gaan ze de mensen voorbereiden op succes en rijkdom. Dat is wat de mensen willen horen. Dat is wat mensen willen horen. Hoe kan ik succesvol zijn in het leven? Hoe kan ik rijk zijn in het leven? Op het laatst, en dat is niet alleen maar zomaar iets, maar het is een leer geworden. Als je niet rijk bent, dan moet je misschien een zonde hebben in je leven. Als je niet succesvol bent, dan heb je misschien een klein geloof. En dat is wat ze gaan prediken. Maar ze worden niet voorbereid op de strijd. Ze worden voorbereid op succes. Wacht ervoor. Of let op, God gaat u rijkelijk zegenen. Je hoeft mij dat niet te vertellen, want nu ik Jezus ken, ben ik al gezegend. Amen. Nu we Jezus hebben ontmoet in ons leven, zijn we al gezegend. Maar deze sprekers kunnen zo goed spreken. En wie wordt er rijk? Wie wordt er rijk? Ja, deze sprekers. Moet je maar kijken op YouTube, al die verhalen, hoe juist deze sprekers miljonair zijn. Zij praten voor zijn eigen buik, zegt de Bijbel. Voor hun eigen buik. Wie van u wil er rijk worden? Ja? Wie wil er rijk worden? Zo. Ja. Oké, is een vraag. Ik geef een Bijbels antwoord. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaas en schadelijke begeerten. Ik geef geen antwoord van mezelf, maar een Bijbels antwoord. Wie rijk wil worden, zegt de Bijbel, staat bloot aan verleiding. Want op de weg van succes, van A naar B, heb je allerlei verleidingen. Soms lukt het je niet om rijk te worden en dan doe je maar allerlei dingen om rijk te worden. Als God wil dat u rijk wordt, dan wordt u rijk. Amen. Als God wil dat u rijk wordt, maar als God zegt, nou, ik denk als ik jou rijk maak, dat je straks zo gierig bent dat je niks meer geeft. Amen. God zegt, ik zal dat maar niet geven. Maar het zijn mensen. Je hebt een groot, echt een goed voorbeeld. Deze man is een businessman. Hij leeft niet meer. God heeft hem zo gezegend. Hoe kwam dat? Omdat hij wist te geven. En hoe meer God hem gaf, hoe meer hij ging geven. Deze man gaf op het laatst 90% van zijn bezittingen aan de Heer. Want hij was zo gezegend. Hij zegt, Heer, zelfs met 10% zit, heb ik zoveel. Maar dat kon hij. Want hij wist deze rijkdom, zijn aardse rijkdom, dat kan ik gebruiken, inzetten voor zijn koninkrijk. En dat deed hij ook. Missionarissen helpen, kerken bouwen, scholen in arme gebieden, dat is wat hij deed. Wat geweldig als je rijk bent en dat je je rijkdom kan laten stromen naar daar, naar die plaatsen waar mensen dat nodig hebben. Maar wie rijk wil worden voor zichzelf. Ja, dan de Bijbel zegt, ontstaat nood en verleiding, raak in een valstrik. Ik weet, God heeft Abraham gezegend, God heeft Job aan het einde van Job hoofdstuk 42 gezegend. Maar dat is wat God doet. Dat is wat God doet. En als ik rijkdom niet aan kan, misschien dat ik, als God mij met rijkdom zal zegenen, misschien ben ik straks hier niet meer. Hij zegt, Heer, ik ben nu binnen en ik ben niet meer gefocust op het geestelijke. Als God weet wat mijn valstrik is, wat mijn zwakheid is, dan wil God mij niet geven wat ik wil, maar geeft God alleen maar die dingen die ik nodig heb. Weet u, de grootste rijkdom is als je tevreden bent. Er zijn mensen die zo rijk zijn, dan willen ze nog meer hebben. Raak, fout en prooi aan dwaas en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Ziet u, dat is wat de mensen zoeken. God zegt, je kunt niet twee heren dienen, God en mammon. We hebben brood nodig. We hebben geld nodig om brood te kopen. Maar we moeten weten. De sprekers van deze tijd willen allemaal gefocust. Zijn allemaal gefocust op succes en rijkdom. Ik kan u dit zeggen. Vers 10 zegt, want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daar al aan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald. Dus er waren gelovigen dus die in het geloof zijn en nu hebben ze zich gefocust op rijkdom, succes of wat dan ook, en ze zijn van het geloof zegt de Bijbel, afgedwaald. Als je rijkdom niet kan hebben, is rijkdom een probleem voor je. Dus ik kan niet, wat de tv-sprekers spreken voor de grote schade. Maar ze weten niet dat er mensen zijn in de schade die rijkdom niet aankunnen. Het wordt hen verderfd. Want er zijn sommigen van het geloof afgedwaald en ze zichzelf van leed berokkend. Ik wil u sparen voor leed. Ik wil u sparen voor ellende, zoals de Bijbel mij dat laat zien. Laat wij leren op de Heer te focussen. Hij is onze rijkdom. Amen. Hij is onze rijkdom. De boodschap van Jezus, als je zijn boodschap vergelijkt met de sprekers van deze tijd, dan zie je een groot verschil. Is er één moment dat Jezus ooit gepredikt heeft over rijkdom? Hij heeft altijd tegen rijkdom gesproken. Jezus zegt, de vossen hebben hun holen en de vogels hebben hun nesten, maar de Zoon van God heeft zelf geen steen waarop hij zijn hoofd kan plaatsen. Hij waarschuwt juist voor de mammon. Nogmaals, het is geen zonde om rijk te zijn, maar laat je ogen niet daarop gefocust zijn. Maar de boodschap van Jezus was niet een boodschap van rijkdom en succes. Jezus zegt, in deze wereld zult gij vervolgd worden. Nou, als Jezus in deze tijd zou leven, als Jezus in deze tijd zou leven, vraag ik me af hoeveel kerken hem met open armen accepteren. Dat wij zeggen, Heere, wauw, u bent net ons. Maar heel veel mensen begrijpen zijn boodschap niet. Ik ben bang dat als Jezus in deze tijd geleefd zou hebben, dat vele kerken hun deuren hebben gesloten voor hem. Dat ze zeggen, nou, je voldoet niet aan onze eisen. We leven in een moderne tijd, je moet een andere boodschap brengen. Maar Jezus brengt geen andere boodschap. Jezus bereidt ons voor op de strijd. Johannes 16, vers 33 zegt ons, deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben, in de wereld zult u verdrukking hebben. Dat is wat Jezus zegt. Het is niet leuk, het is niet prettig. Maar Jezus bereidt tenminste zijn kinderen voor op de strijd. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Amen. Heb goede moed. Ik heb die wereld overwonnen. Nou wil die wereld ons overwinnen, maar Jezus zegt, heb goede moed, ik sta hier aan je zijde. Veel christenen staan niet klaar voor die strijd. Gisteren werd ik nog gebeld door iemand in de gemeente. Zijn voorganger, ik kom niet meer in de gemeente. Ik kom niet meer in de gemeente. En dat is alles wat ik wil zeggen, zegt deze persoon. Het heeft niets te maken met de kerk. Het heeft te maken met mezelf. Dan weet ik, er is strijd gaande. Er is strijd gaande. Iemand gaat niet zomaar zeggen, ik wil wel netjes zijn om af te zeggen dat ik niet meer kom. Dat is juist het moment om staande te blijven. Het is niet makkelijk. Daarom moeten we ons voorbereiden op de strijd. Als wij nu al de handen in de ring werpen, als wij nu al het opgeven terwijl de strijd nog moet komen, waar zullen wij zijn straks als het werkelijk de strijd is? Waar zal die christen dan zijn? Ik probeer nog erachter te komen. Misschien ben ik fout geweest. Misschien heb ik verkeerd gehandeld. Nee, het heeft niks te maken met de kerk. Het heeft te maken met mijn eigen, met geestelijke dingen in mijn leven. Ik zeg, ja, het enige wat ik kan zeggen, ik blijf voor je bidden. En we zullen voor je bidden. Maar dat er strijd is, is een feit. Veel christen denken dat ze overwinnaars zijn. We zingen dat ook. Wij zijn meer dan overwinnaars, toch? Veel christen denken dat ze overwinnaars zijn, terwijl ze dat niet zijn. Je kunt het zingen. Je kunt denken dat je overwinnaar bent. Maar ben je werkelijk een overwinnaar? Wat moeten wij doen om een overwinnaar te zijn? Je mag hardop denken. Dat is een vraag. Maar wat moeten wij doen om een overwinnaar te zijn? Strijden. Toch? De goede strijd. Op zijn minst. Want als je overwinnaar wilt zijn, moet je op zijn minst strijden. Als je niet gaat strijden, Kun je ook niet die eindstreep halen, kun je ook geen overwinnaar zijn. Om een overwinnaar te zijn, moet je naast het strijden, moet je ook nog goed winnen. Maar als je nou een strijd hebt en je verliest die strijd, dan ben je nog geen overwinnaar. Je hebt strijd nodig en daarnaast moet je de strijd winnen. Strijd door goede strijd. Openbaring 2. Ik heb zo even al een brief gelezen van, aan de gemeente van Laodicea. Maar er zijn 7 gemeenten. En elke gemeente zegt de Heer God hetzelfde. Wie oren heeft, moet horen wat de geest door de gemeente zegt. Wie overwint? Hij of zij die overwint, zal ik laten eten van een levensboom die in een godsparadijs staat. Je bent niet automatisch een overwinnaar. Je bent christen, God heeft ons vrijgemaakt. Hij heeft ons gereinigd. Jezus is overwinnaar en we denken we zijn met hem overwinnaars. Ja, nog niet. Maar Jezus zegt hier, de Heere God zegt, wie overwint, zal ik laten eten van de levensboom die in een godsparadijs staat. Dat betekent degene die niet overwint. Nogmaals, dit is een brief aan de gemeente, niet aan de wereld, niet aan de ongelovigen, maar aan de gemeente van Jezus Christus. Wie overwint, zal ik laten eten van de levensboom. Niet anders. Niet omdat je jezelf Christen noemt, ben je een overwinnaar. Je bent een overwinnaar als je strijdt, wederstaat de duivel, en je bent overwinnaar als je echt die strijd hebt overwonnen. Kunt u amen zeggen? In Timotheus 6, daarmee zijn we begonnen. Strijd de goede strijd. Als je overwinnaar bent, dan hoef je niet meer te strijden. Maar Paulus zegt, strijd de goede strijd van het geloof. Hij zegt ook van zichzelf, ik heb de goede strijd gestreden. Hij werd vervolgd, hij werd gestenigd. Hij werd van alles gedaan. Paulus, is dat geen strijd? Hij zegt, ik draag littekens op mijn rug. Hoe vaak werd hij afgeranseld? 40-1. Een zware straf in die tijd was 40 stokslagen. En niet van die zachte tikken, maar 40 stokslagen. Je rug ligt helemaal open. En Paulus zegt, ik draag de littekens van het evangelie op mij. Hij zegt, strijd de goede strijd. Het is niet makkelijk om een christen te zijn. Dat heeft Jezus ook niet beloofd. In deze wereld zult gij verdrukking ervaren. Dus als ik mensen ga dopen, binnenkort heb je weer doopdienst, ga ik hem niet vertellen over waar hartelijk welkom bij. Vanaf nu heb je nooit meer strijd. Vanaf nu heb je alleen maar succes. Maar dan ben ik een leugenaar als ik deze mensen dat voorleg en zij zullen teleurgesteld zijn. Maar ik moet ze voorbereiden. Er is een strijd. Ben je ervan bewust, je gaat nu de strijd aan met de boze. Hij wil je terug hebben in zijn eigen territorium. Je moet staande blijven. Strijd de goede strijd van het geloof, grijp naar het eeuwige leven. Grijp het bij beide handen, laat het nooit meer los. Sommige christenen weten niet dat er zelfs geestelijke strijd is. Geestelijke strijd, dat gaat goed met mij. Ik heb geen strijd, ik ben niet ziek. Ik heb een goede salaris, ik heb geen strijd. Wees maar alert. Wees alert dat je niet ziet door de geestelijke strijd. De strijd komt in allerlei vormen. Niet alleen maar in de vorm van vervolging. Als de Satan nogmaals ons niet kan vervolgen, dan gebruik je een andere tactiek. Een andere tactiek. Sommige christenen weten dat er geestelijke strijd bestaat, maar ze weten niet hoe zij moeten strijden. Dat ook nog. Ze ervaren strijd van alle kanten, maar wat moet ik doen? Ze bellen de ouderling, ze bellen de voorganger, wat moet ik doen? Vandaag wil ik dat voorleggen. Het is belangrijk dat je zelf weet hoe je moet strijden. Hoe je staande moet blijven. Sommige christenen weten dat er een geestelijke strijd is en ze weten wat ze moeten doen, maar ze zijn weer te zwak. Ze zijn weer te zwak. Zo zwak dat ze niet tegen in kunnen gaan. Dat ze de duivel niet kunnen wederstaan. Daarom staat de Bijbel staan sterk. Om te onthouden, heel belangrijk. Het is heel normaal dat christenen strijd hebben. Amen. Het is heel normaal als u, als ik, als wij strijd hebben. Het is heel normaal. U moet dat verwachten. Zodat u niet overrompeld wordt. Zodat u niet verrast wordt. Wat overkomt mij nou? Het is heel normaal. Ik geef u een Bijbels antwoord. 1 Petrus 4, vers 12. Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd. Men zegt, wat overkomt mij nog? Ik ben toch een christen? Maar de Bijbel zegt, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. En overkomt u niets uitzonderlijks. Als je dus de Bijbel leest en de dingen onthoudt, weet je, het is helemaal niet flink dat ik strijd. Dus als je de Bijbel leest, is een vuurproef. U wordt getest. We zijn dan als een spons. Wat in de spons zit, komt eruit als je erin krijgt. Zit er schoon water, komt schoon water eruit. Zit er vuil water in, komt vuil water eruit. En heel vaak wordt aan onze spons geknepen. Wat komt eruit? Wat komt er uit u? Als u een vuurproef moet ondergaan. Wat komt er uit mij? Als ik een vuurproef moet ondergaan. Wat komt uit mij? Wat zijn mijn reacties? Wat zijn mijn woorden? Wat zijn mijn denken? Wat erin zit, dat komt eruit. En de Bijbel zegt ons, wees niet verbaasd. Vanaf dit moment wees niet verbaasd als u strijd hebt. Amen. Maar u moet weten wat u moet doen met de strijd. Om staande te blijven. Er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan Christus lijden, des te meer moet u zich verheugen. En des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister, zijn heerlijkheid geopenbaard wordt. Vers 14, als u gehoond wordt, bespot wordt, omdat u de naam van Christus draagt, prijst u dan gelukkig. Moet u amen zeggen? Dus als mensen met u gaan spotten omdat u christen bent, dan prijs u zelf gelukkig. Heer, dank u wel, want kijk eens wat zij met u hebben gedaan. Nu ervaar ik uw grote liefde voor mij. Prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de geest van God in al zijn luister, in al zijn heerlijkheid, op u rust. Amen. Als mensen u scheef aankijken omdat u ieder zondag naar de kerk gaat, dan prijs u zelf gelukkig. U bent een kind van God. Amen. We moeten begrijpen, de duisternis is altijd tegen het licht. En wij wandelen als gelovigen in dat licht. En we zijn trots dat wij nou kinderen van de Heere God zijn. En willen zijn naam hoog houden. Maar we worden niet met gejuich en met gejubel binnengehaald. Mensen zullen niet met alle vreugde u aannemen. U wordt juist omdat u christen bent vervolgd. Dat ze niks meer te maken met u willen hebben. Zoals de christen in moslimlanden. Als ze tot bekering komen, worden ze onterfd. Je bent geen familielid meer. Die mensen betalen een prijs. Prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de geest van God in al zijn luister op u rust. En dan zegt het volgende vers, laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is. Kijk, als wij moeten lijden omdat wij verkeerd zijn, dan is dat terecht. Maar de Bijbel zegt, laat dat niet gebeuren. Laat niemand van u moeten lijden omdat hij een moordenaar is, een dief, een misdadiger of een andere stoker. Dat is een andere manier van lijden, maar dat is lijden dat je over jezelf hebt gehad. Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God. Ziet u, Jezus was niet beschaamd om voor mij te sterven aan het kruis. Jezus was niet beschaamd voor ons, om onze vuil te dragen. Soms zijn we beschaamd om te zeggen, ja, ik ben een christen. Soms zijn we beschaamd om te bidden voor onze maaltijd. Beschaamd. En Jezus was niet beschaamd om voor ons te sterven. Waar blijven wij met ons geloof? Timotheus 3 zegt, 12. Timotheus 3 vers 12. Allen, A-L-L-E-M, iedereen. Allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen leven, zullen worden vervolgd. Iedereen? Iedereen. Allen die vroom en in eenheid met Christus. Heer, ik wil naar u wil wandelen. Heer, ik wil u toegewijd zijn. Heer, ik wil u gehoorzaam zijn. Goed, God zegt, allen die vroom en in eenheid met Christus Jezus willen worden vervolgd. De boze, laat u niet één moment met rust. Zullen worden vervolgd. Dat is de boodschap van de Bijbel. Mensen moeten dat weten. Dat als er strijd is, dat ze niet overrompeld worden. Want je kunt het Satan niet omkopen met je geld, met je rijkdom. Satan, hier is mijn rijkdom, laat mij maar met rust. Satan is niet geïnteresseerd in uw rijkdom. Je kunt uw spijt niet wegkopen. Dit is Gods doel met ons. De boze gebruikt strijd om ons stuk te maken. Maar God gaat dezelfde strijd gebruiken om mij te vormen, om mij te kneden, om mij te krijgen daar waar Hij mij hebben wil. Gods doel met ons is onze uiteindelijke volmaaktheid. Jezus komt voor een gemeente zonder vlek en rimpel. En ik moet daarvan bewust zijn, ik moet dingen laten, ik moet dingen loslaten, ik moet toegewijd zijn, ik moet gefocust blijven. Hebreeën 2, vers 10 zegt: want om vele kinderen in zijn luister te laten delen. God wil al zijn kinderen de heerlijkheid geven. Achter God, voor wie en door wie alles bestaat, het passend de bereiden van een redding, dat is Jezus Christus, de bereiden van een redding door het lijden naar de uiteindelijke volmaaktheid te voeren. God wil ons leiden naar de uiteindelijke volmaaktheid. En daarvoor moest Jezus voor ons lijden. Hij betaalde de prijs voor ons. Maar dit is Gods doel. De uiteindelijke volmaaktheid. En wat kost dat? Om mij daar te brengen. Om ons daar naartoe te brengen. Dat ik dingen moet loslaten. Dan moeten we dat loslaten. Anders zul je nooit door die uiteindelijke volmaaktheid komen. Wat is uw persoonlijke spijt? Waarmee worstelt u dagelijks? Ga er tegenaan en sta in de kracht van de Heere God om te overwinnen. Het is belangrijk dat u persoonlijk weet hoe u moet strijden. U mag mij bellen, u mag broeder Henry bellen, maar het is belangrijk in bijzonder dat u persoonlijk weet wat u moet doen met uw strijd. Hetzelfde, u koopt een apparaat en krijgt met een apparaat altijd een handleiding. Dit moet u doen, niet dat er vocht op komt op je apparaat, niet in de regen zetten, want het is gevaarlijk. U krijgt altijd een handleiding mee. Zo ook met Gods woord. Je wordt christen en je krijgt een handleiding, namelijk de Bijbel mee. En de Bijbel vertelt ons hoe je met die strijd moet omgaan. Strijd om een overwinnaar te zijn. Amen. Je bent niet automatisch een overwinnaar. Je bent overwinnaar als je strijdt. En je bent overwinnaar als je de strijd overwint. Nou, leer van Gods woord hoe u strijden moet en hoe u kunt overwinnen. Nogmaals, we zitten allemaal in hetzelfde bootje. Als u denkt dat ik nooit strijd heb, dan zit u ernaast. We hebben allemaal onze eigen strijd. Ik moet zorgen dat ik blijf staan. Wij moeten samen zorgen dat wij blijven staan. Amen? Het is makkelijk om af te vallen. In het Engels is backsliding. Dat is langzaam maar zeker. Achteruit glijden. Kost je niks. Om af te vallen van het geloof hoef je geen moeite te doen. Je hoeft maar niet meer te bidden, niet meer de Bijbel te lezen, niet meer naar de kerk te gaan. Je hoeft maar niet over God te denken. Automatisch stap je weg. Maar laten wij strijden de goede strijd. Efeziërs 6, vers 10. Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heer. Zorg ervoor dat je sterk bent in de Heer God. Je hebt lauwe christen, je hebt zwakke christen, je hebt vleeselijke christen, je hebt christen die in slaap zijn gevallen, maar wij moeten ervoor zorgen dat wij gesterkt zijn in de Heer en in de sterkte van zijn macht. Vers 11 zegt, bekleed u met de hele wapenrusting. Nou, de Bijbel zegt het al. Bekleed je met de wapenrusting, want er is strijd. God geeft ons de wapenrusting die wij nodig hebben om die strijd te strijden. Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Vervolging komt in allerlei vormen, ook door middel van listige verleidingen. Dat wij niet weten. Een slang is heel listig, je hoeft maar een kleine kier te hebben en hij komt binnen. En hij komt binnen vaak via onze gedachten. En als we onze gedachten niet onder controle hebben of onder het bloed van Jezus plaatsen, dan gaat het mis met ons. Ja, dus opdat u, dat is het doel, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Zorg ervoor dat wij staande blijven in de eindtijd. Zie je, het duurt niet lang meer. Zoals mensen zeggen, de laatste loodjes wegen het zwaarst. Hou vast in het geloof. Blijf staande. Blijf voor elkaar bidden. Blijf strijden de goede strijd. Samen met Jezus Christus. Amen. Vers 12. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden. De mensen om ons heen, ze zijn niet onze vijanden. De duivel kan ze gebruiken. Maar ze zijn niet de echte vijanden. De Bijbel zegt ons. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers. Van de duisternis van dit tijdperk tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. We strijden tegen een groot leger van Satan en zijn gevangen engelen. Tegen die machten strijden wij. En dan moeten wij onze wapenrusting aandoen. De volgende keer willen we hebben over die wapenrusting. Maar de Bijbel zegt: wees sterk in de Heer, wees krachtig. We kennen het woord vastberadenheid. Ik zeg, ik ben christen en ik ben niet christen van alleen maar voor vandaag, maar voor de rest van mijn leven. Wees vastberaden. Als slot, wat is onze geestelijke status? Als God een brief moet sturen naar de Devil Temple vandaag, wat is onze geestelijke status? Zijn we in slaap gevallen? Zijn we zwak? Zijn we vleeselijk? Als wij die dingen zouden horen, dan is dat erg. Dus daar moeten wij voor zorgen dat wij sterk worden. Vandaar ook deze boodschap. Dat wij alert zijn. Dat wij iets aan doen. Dat wij staande blijven. Dat wij vurig zijn vandaag. Zijn er vurige mensen in de stad vandaag? Enkele maar? Jammer. Zijn we vurig vandaag? Vurig voor Jezus Christus. Je moet niet vurig zijn voor mij, maar dat wij voor Jezus Christus opstaan. En zeggen, je voor u wil ik leven. U wil ik volgen. Laat het alert zijn. Geestelijk wakker. Zoals de vurige pijlen op ons af worden gericht, dat wij geestelijk wakker zijn. Dat wij een schild hebben om de vurige pijlen van Satan te blussen. Strijd, de goede strijd. Waarom is die strijd goed? Omdat je weet met Jezus kracht, met Hem aan je zijde, ga je die strijd winnen. Atleten weten dat. Je ziet een wedstrijd, maar je ziet niet eigenlijk hun oefeningen. Elke dag opnieuw trainen, goed eten, goed rusten en trainen nogmaals. En dingen ontzeggen. Terwijl andere feesten gaan zij blijven trainen, blijven ze gefocust. En dan komt de echte strijd en dan zien ze dat ze vastberaden zijn. Dat ze zeker zijn van hun staan. Ik ga winnen, maar ik ben goed voorbereid. Wel, het is niet anders geestelijk. Dat je geestelijk sterk staat. Nu. En als het zwaar wordt en zegt, nou, ik heb mijn kracht in de Heer gevonden. Ik heb mij gesterkt in de Heer. Ik weet wat ik aan mijn Heere God heb. En dat wij zo elkaar mogen ondersteunen in het geloof. Heeft u strijd vandaag? Wees niet zo baas, zegt de Bijbel. Heeft u strijd vandaag? Ook ik heb strijd. Maar dat wij samen God zoeken. En dat wij samen sterk staan in het geloof. Als er iets staat tussen God en u, ruim het op. Als iets staat tussen u en uw broer of uw zuster, ruim het op. Want u bent niet automatisch een overwinnaar. Als wij aan het eindstreep komen en God zegt, ja, je hebt mij wel van mij gezongen. Je hebt wel dingen gedaan voor mij, maar het is allemaal tot je eigen eer. De Bijbel zegt, want in de eindtijd zullen vele mensen zeggen, Heer, Heer, ik heb in uw naam het duiven uitgeworpen. In uw naam hebben mensen genezen en zegt Jezus, sorry, ik ken die niet. Mensen hebben gedaan voor hun eigen eer, God zegt. Dit is niet jouw koninkrijk. Zie, dat is ernstig. De geestelijke is geen spel. Ik kan u heel veel vertellen over succes en rijkdom, maar dat ga ik niet doen, want dat is niet mijn taak. Ik kan u vertellen waarover het gaat in het geestelijke leven. Als iemand mij belt, ik kom niet meer in de gemeente, dat is al ernstig genoeg. Maar dat wij samen alert zijn en vasthouden aan Jezus Christus. Vandaag hebben we de hele avondmaal. Jezus is niet voor niets gestorven voor ons. Amen. Hoe zit het met uw kinderen die afgedwaald zijn? Hoe zit het nog met familie die Jezus nog niet kennen? Bid voor ze, collega's, kinderen, iedereen is gelijk. Niemand mag verloren gaan. Dat wij voor ze bidden. Als u sterk bent, zegt de Bijbel, Draag de lasten van de zwakken. Je kunt in de gemeente komen en je ergeren aan zwakke broers en zusters. Het is heel makkelijk om te ergeren. Het is heel makkelijk als voorganger te ergeren aan iedereen. Maar dat is niet mijn roeping om te ergeren. Mijn roeping om daar te zijn, om anderen op te richten. Om anderen te steunen. Om te zeggen, ga door met de Heer. Amen. Laten we samen in gebed gaan. Heere God, bedank u dat Jezus Christus de grootste strijder is. Zijn leven was een en al strijd. Bij zijn geboorte was er sprake van kindermoord. Bij zijn leven was er sprake van spot en hoon en verachting, vernedering. Uiteindelijk werd Jezus gekruisigd. Uw woord zegt ons, Heer, de dienstknecht, dat zijn wij. De dienstknecht is niet meer als zijn Heer. Vader, wij moeten verwachten. En ik bid u, Heer, dat wij geestelijk wakker zijn. Dat we alle strijd verwachten. Zodat wij niet overrompeld worden, maar dat wij weten, Heer, hoe wij de strijd aan kunnen. Dat wij de strijd ook kunnen winnen in Jezus' naam. Ik dank u, Heer, voor kracht die u ons geeft. Dank u wel voor de Heilige Geest die ons leidt in alle waarheid. Want met de waarheid kunnen wij ieder leugen van de duivel overwinnen. Wilt u ons helpen? Ik bid u, Heer, dat wij als gemeente alert zullen zijn. Dat wij wakker zijn. Dat wij geestelijk zijn. Dat wij sterk zijn in de naam van Jezus Christus. Heer, wilt u ieder vorm van onverschilligheid wegnemen uit deze plaats. Wilt u ieder vorm van lauwheid uit deze plaats wegnemen, Heer. Wilt u ieder vorm van vleeselijkheid hier wegnemen uit deze gemeente, Heere God. En help ons, o Heer, nog ervoor te gaan. Maar nu is die genade deur nog open. Het is geen tijd om te gaan slapen. Het is geen tijd om te gaan spelen met de genade van God. Heer, wanneer de deur gesloten wordt, kan niemand meer openen. Als het te laat is, dan zijn we voor eeuwig te laat. Heere God, ik bid u dat wij ervoor zullen gaan. Houd u ons vast. Houd u mij vast, o Heer. Jezus heeft gezegd, die volharding zal tot het einde zal behouden worden. Het is niet hoe u zich voelt vandaag, maar hoe voelt u zich straks, morgen, over een jaar, over 10 jaar. Wie volharding zal tot het einde, die zal zalig worden. Heere God, ik ben vastberaden, Heer, om tot het einde te gaan met u. En ik bid u, Heer, dat er anderen zijn in deze gemeente die vastberaden zijn om tot het einde te gaan met u, Heer. En dat gaat misschien gepaard met strijd, met tegenslagen, met teleurstellingen, Heer. Maar we nemen dat op de koop toe, Heer. Het gaat om dat de naam van Jezus in ons leven verhoogd zal worden. Heer, o God, houd u ons krachtig en sterk. Als Jezus de dood heeft overwonnen, als Jezus de macht van de zonde heeft verbroken, Heer, zo kunt u ook datzelfde doen in ons leven. Dank u wel, Heer. We leggen onze zonden bij u. Wilt u ook die macht van die zonden in ons leven verbreken in de naam van Jezus. Dat wij volkomen vrij mogen zijn, Heer, in ons denken, in ons handen, o Vader, in ons spreken. Vrij om u te loven en te prijzen, Vader. Dank u wel, Heere God. Heer, wilt u ons genadig zijn. Wilt u ons reinigen in het bloed van Jezus Christus. Thank you.
Oh, Oh,